Oké, goedemorgen. We zijn hier terug na onze VRT-dienst. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben een aantal goede reacties gehad. Ik wil daar een klein beetje informatie eerst over geven. Denk ik van 3 tot 4 mensen die geen christen waren en anders hebben de merendeel van de positieve reacties gehad van de mensen die christen zijn. Hè. Dus het was ook een hele mooie dienst achterna, denk ik toch. En vooral als je dan medewerkt, hè, het brengt ons toch wel een beetje dichter bij elkaar dat we zoiets konden realiseren. Maar ik denk dat het goed was. En ik moet vooral dat ik het niet vergeet voor de mensen die Albert de Baren nog kennen, de groeten doen. Er zijn hier wat oudere mensen die Albert de Baren, de schoenmaker van hier in Kortrijk, die nu in Tiegem bent, die heeft ook gebeld. En die was zeer bemoedigd. Die was echt zeer bemoedigd. Hij is ook half gedeeltelijk verlamd. Is 80 jaar en ik en Stefan na de corona een keer op bezoek gegaan. Dus voor de mensen die hem kennen, Albert de Baren, de groeten van hem met deze. Dus we hebben een heel programma. Zoals jullie ook zien zijn Peter en Christine hier in ons midden. En ze gaan ons straks na de dienst ook nog een woordje uitleg geven. En we gaan misschien beginnen met gebed en de dienst opdragen aan de Heer. Vader, we danken u, Heer, dat wij in deze tijd nog kunnen samenkomen en we zijn u daar dankbaar voor. Heer, want het is goed om samen te komen, om samen uw naam groot te maken, u te loven en te prijzen, u te aanbidden. U bent de enige, de waarachtige en de levende God en we danken u dat wij dat geweldig voorrecht hebben om u te leren kennen. En dat we door Jezus Christus, onze Heer, ook die toegang hebben, Heer. Die verlossing van zonde, Heere, dat we vrijgemaakt zijn en dat we inderdaad mogen wandelen met u, ook door uw Heilige Geest. En dit vragen we ook weer vandaag, dat gij ons helpt en leidt, zodat we ook in deze dienst bemoedigd mogen zijn, dat we ook de liederen die gezongen worden vanuit ons hart en in aanbidding naar u toe mogen gezongen worden, Heer. Heere, dank u wel. Heere, wilt u ook bij de ouderen zijn in deze coronatijd? Wilt u hen zegenen, Heere? Mogen zij ook echt zien op u? En we danken u, Heer, dat er tot nu toe geen besmettingen zijn onder ons, Heer. Ook voor Danny, die weer gezond is, willen we u danken, Heer. U bent goed, u bent heilig en u bent groot, Heer. Amen. En straks gaat David de preek houden en ik wil als inleiding Psalm 72 voorlezen. Dus David gaat spreken vanuit Psalm 72 en ik ga het nu voorlezen. Het is een gebed voor Salomo. O God, heeft de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Ze zullen nu vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot het einde der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de arme redden die om hulp roept en de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het hout van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidevolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen. Ja, amen.
Goedemorgen iedereen. Kunnen we recht staan voor ons eerste lied? We gaan samen Gods naam groot maken.
Ik zoek de Heer.
have given us this life. Thank you that you've brought us into your kingdom, and thank you that you've given us meaning, you've given us reason to live, Lord, to live for your kingdom. And Lord, help us to keep our eyes focused on you this morning, not to look at ourselves, but to look at you, and set our priorities straight, and really commit ourselves for another week of living for you and for your kingdom. Amen.
Goedemorgen. Het is toch altijd raar om achter zo'n scherm te staan, hè? Het was een beetje van een shock voor Holly, maar ondertussen is ze er gewend aan. Ik wil even beginnen met een heel belangrijke tekst te lezen vanuit de Bijbel. Jullie gaan het zeker erkennen. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten we zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus drie keer wordt dat herhaald, hè? God schiep naar zijn beeld. Dat is een basistekst, een fundament voor ons verstaan. God is geschapen, de mens is geschapen in het evenbeeld van God om te heersen. Nu, wat betekent dat, dat wij geschapen zijn in het beeld van God? En we gaan even een korte film bekijken dat wat uitleg geeft. Het is in het Engels, maar er is ondertiteling in het Nederlands. Dus hopelijk kunnen jullie volgen.
So if you lived in ancient Bible times, odds are you lived under the authority of a king.
And many of these kings claimed that they were gods, and they would even call themselves the image of God.
Meaning they had authority to tell people what to do, order things to be made.
Yeah, they got to define good and evil. And these kings would often make statues of themselves, which in Hebrew were called tselem, often translated as idol or image.
But for Israel, they didn't view their kings as the god. In fact, they were never supposed to even make images of God.
It's exactly right, and that was really unique for that time and culture. This is rooted, first of all, in Israel's belief that you can't reduce the Creator God down to any one thing in creation. But there's another reason. People aren't to make images of God because God has already made images of himself.
When did he do that?
Well, let's go to page one of the Bible, and the first person we meet there is God. He's the one with authority over all creation. He speaks and creation obeys, and he defines what is good and not good. In other words, he alone is king. But then surprisingly, as the pinnacle of all of God's creative work, he makes humans, and he calls all of them the image of God.
Wait, so he gives all humans the authority to rule?
Exactly, that's what he goes on to say. He tells the humans to subdue the earth and to rule it. And so this task that once belonged only to elite kings is here in the Bible the task of every human being. This was a revolutionary statement in its day because all humans are being called to rule and to participate in the human project.
So what does this mean? I mean, how are we all supposed to rule?
So the picture...
Ik hoop dat je dat een beetje hebt kunnen volgen. Dus dat woord, het beeld, gaat terug naar... Ja, in oude tijden, toen een koning een verre land veroverd had, was het normaal dat hij een standbeeld zou bouwen, laten bouwen van zichzelf. En dat was het beeld van zichzelf. Dus om te tonen aan de mensen toen, kijk, dit is jullie heerser, dit is jullie koning. En dus het is een beetje dat gedachte dat erin zit, dat wij een beeld zijn van God hier op aarde. Wij moeten tonen aan mensen wie God is. Dus wij vertegenwoordigen God. En maar ik denk dat het meer dan is, dat is. Wij, God wil ons ook gebruiken om hier op aarde te heersen namens hem. Dus God gebruikt ons om te heersen. Dus door ons heerst hij hier. Maar iedereen kent het verhaal, Genesis 3, de zondeval. In plaats van het beeld van God te weerspiegelen... De mens heeft zijn eigen beeld gecreëerd. Ja? Wij worden ons eigen baas. En dus begint God een reddingsoperatie om dat mens, om de mens als beelddrager van God te herstellen. God wil die oorspronkelijke functie van de mens als zijn beelddrager, als zijn beeld hier op aarde herstellen. En het begint met het gezin van Abraham. Abraham, Isaac en Jacob. En doorheen hen wordt er dan een volk gesticht, het volk Israël. Israël wordt regelmatig zoon van God genoemd in het Oude Testament. En dat toont aan dat er een bijzondere band was tussen God en dit volk, Israël. God had een band met Israël dat geen ander volk of natie had op dat moment. En God zegt dat Israël zelf wordt zijn erfgenamen. Israël zelf is zijn zoon. En de bedoeling was dat Israël zou die oorspronkelijke visie van wat het betekent om mens te zijn waarmaken. Dat zij dat zouden op een authentieke manier weerspiegelen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Zij waren als het ware Gods vertegenwoordiger op aarde. Maar, zoals we lezen, Israël wou zijn zoals elk ander natie. En dus vragen ze om een koning. Ja, en God wou dat eigenlijk niet. God geeft toe, hij geeft hen een koning. Maar eigenlijk wou God geen koning geven aan Israël. Waarom? Omdat Israël was bedoeld om als gemeenschap van mensen die oorspronkelijke visie van wat het betekent om mens te zijn te weerspiegelen. Als gemeenschap. Dus niet als één persoon. Maar Israël krijgt toch een koning. Eerst Saul en dan David. Nu, en koning David is het hoogtepunt van het koningschap van Israël. Het meest voorbeeldig van alle koningen. En wat we zien met de koningschap van David is dat in plaats van het volk die nu dat evenbeeld moet zijn, is het nu allemaal geconcentreerd in dat één figuur, de koning. Dus alle verwachtingen van de mens, hoe dat de mens moet gedragen als beeld van God, worden nu gefocust en geconcentreerd op één persoon, één figuur. En dat is de koning van Israël. De koning moest namens het volk de ideale mens zijn, als het ware. Hij moest de persoon zijn die die oorspronkelijke roeping van de mens als beelddrager van God waarmaakte. En de vraag was, de grote vraag, iedere keer dat er een nieuwe koning kwam en op de troon kwam, de grote vraag was, zal deze koning erin slagen om een evenbeeld van God te zijn? Zal hij het waarmaken waar dat Adam en alle andere mensen gefaald hebben? Zal hij al die verwachtingen tegemoet komen? En dat is dus de context van Psalm 72. Dat is waarin de Psalm 72 werd geschreven. Het is een gebed, het is een wens dat de koning zijn taak als beelddrager van God zal vervullen. Het is dus als het ware een soort taakomschrijving voor de koning. Dus iedere keer dat er een nieuwe koning aan de macht kwam, werd dit waarschijnlijk voorgelezen. Kijk, dit is wat wij verwachten, dit is wat God verwacht van jou. Als koning, als beelddrager van hem hier op aarde. Maar tegelijkertijd, het was een ideaal beeld. Het is een ideaal beeld. Het was zeker niet de realiteit in de geschiedenis. En dat gaan we straks zien. De bedoeling was dat de persoon, de koning, zou teruggaan naar dat oorspronkelijke bedoeling van de mens voor de zondeval. Dus wat werd er verwacht dan van de koning? Laten we een beetje dieper in die Psalm 72 gaan. Ik wil drie opmerkingen geven. De eerste is dat de rechtvaardige heerschappij of koningschap van de koning is gebaseerd op de gerechtigheid van God. In vers 1, als we dat even lezen, staat er, O God, geef de koning uw recht, aan uw gerechtigheid, aan de zoon van de koning. Met andere woorden, het is Gods gerechtigheid. De koning moet zijn heerschappij baseren en zijn morele praktijken moeten gebaseerd zijn op Gods gerechtigheid. Het is niet de bedoeling dat de koning denkt voor zichzelf wat goed en kwaad is. Hij moet zich baseren op Gods gerechtigheid. De morele kwaliteiten van de koning vinden zijn oorsprong niet in de mens, maar in de persoonlijkheid van God zelf. Dat is belangrijk, want ook vandaag, wij weten wat goed is, omdat wij God kennen, omdat we Gods persoonlijkheid kennen. God is wie bepaalt wat goed is, niet de mens. En hoe ziet dat er dan uit? Wat is rechtvaardigheid volgens God? Wel, ik ga even een keer al de werkwoorden opsommen die genoemd worden in deze psalm. Vers 2, recht spreken. De koning moet recht spreken. Vers 4, hij moet recht doen voor de ellendigen. Ook in vers 4, hij moet de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Vers 8, hij moet heersen. Vers 12, hij moet de armen redden. Vers 13, de armen sparen en hun ziel verlossen. Nu, die vertaling ziel, in ons gedachte gaat dat onmiddellijk naar iets ja, dat niet materieel gebonden is, maar eigenlijk het Hebreeuws woord hier betekent heel het leven. Dus alles dat behoort tot het leven. Dus niet alleen ons ziel, maar heel het leven moet verlost worden. En dan in vers 14 opnieuw hun leven bevrijden. Dit is dus wat gerechtigheid betekent. Het betekent de zwakken verdedigen. Het betekent iedereen gelijk behandelen. Geen voorkeur geven aan vrienden. Het betekent medelijden hebben met de gebrokenen. Dit was de meetstok voor elk persoon die op de troon van David zat. Dat was wat God van aan het volk verwachtte van de koning. Helaas was het natuurlijk niet de realiteit. De tweede opmerking in vers 5 en vers 8 tot 11 is dat de heerschappij, de koningschap, zal universeel zijn in tijd en ruimte. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van generatie tot generatie. Zolang de zon er is, wel dat betekent in die tijd altijd, voor eeuwig. Vers 8 tot 11. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot het einde der aarden. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken, enzovoort. Dus zijn koningschap moet dus universeel zijn, of zal universeel zijn in tijd, van voor eeuwig, maar ook geografisch, in ruimte. Dus heel de aarde zal zijn koningschap erkennen. Derde opmerking. Opnieuw, dat is een ideaal beeld. Dat was niet de realiteit. Hè? Israël was niet van tot de einde der aarde een koningschap. Het derde opmerking is dat de heerschappij gaat samen met het verlangen dat ook de natuur gezegend wordt. Laten we even kijken naar vers 3. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. En ook opnieuw in vers 16 wordt de natuur genoemd. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen zoals de Libanon, de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Er zijn verschillende verwijzingen naar de natuur hier. Hier worden eigenlijk twee koninkrijken genoemd. Je hebt het koninkrijk van de mens, met een koning, en je hebt als het ware het koninkrijk van de natuur. En die twee gaan samen. De welvaart van een mens is afhankelijk van beiden. Dat het goed gaat met de politiek als het ware, met de menselijke relaties, maar ook dat het goed gaat in de natuur. En wanneer allebei samen goed gaan, dan heb je shalom, vrede. Dan heerst vrede op aarde. Even een vraag daarbij. Bidden wij eigenlijk voor de natuur? Tijdens de zomer was het vrij droog. En ik herinner dat ik begon te bidden voor regen. En ik dacht, ja, ik las, wel, het is, we zijn echt nu heel droog. De boeren hebben water nodig en ik begon te bidden voor regen. En ik dacht, ja, eigenlijk, ik lees dat veel in het Oude Testament, dat mensen bidden voor regen. Mensen beseften toen dat ze heel afhankelijk waren van de natuur. Wij zijn dat een stukje vergeten. Maar, net zoals toen, die twee gaan samen. De menselijke, de politiek als het ware, de menselijke relaties, maar ook de natuur. En ons welvaart als mensen is afhankelijk van allebei. Dus we moeten bidden voor allebei. Zoals ik herhaaldelijk zeg, is Psalm 72 eigenlijk een ideaal beeld. Het is niet wat is er, het is niet gebeurd. Ja? Als we de geschiedenis lezen, dan lezen we een ander verhaal van de koningen van Israël. Ook koning David inbegrepen. Telkens opnieuw hebben zij gefaald in hun opdracht. Zij moesten heersen zoals God het had bedoeld. Zij moesten die oorspronkelijke visie op de mens weerspiegelen, waarmaken. Maar ze hebben erin gefaald, telkens opnieuw, in hun taak als beelddrager. Maar wij zijn christenen en wij weten dat met Jezus is alles veranderd. Alles is veranderd met de komst van Jezus. Want waar Adam en Eva, het volk van Israël en zelfs koning David gefaald hebben, Jezus is erin geslaagd. Jezus heeft de test doorstaan. Jezus is de ideale mens. Jezus is de perfecte beelddrager van God. Al die verwachtingen die we lezen in dit psalm, heeft Jezus tegemoet gekomen. Ik wil een voorbeeld daarvan geven. In 1 Koningen 21 lezen we over een zeker Nabot aan zijn vruchtbare wijngaard. Waarschijnlijk ken je het verhaal. Koning Ahab was jaloers op die wijngaard. En hij wou het. Hij ziet het en hij wou het. Dat doet ons denken aan Eva die het vrucht ziet en ze verlangt ernaar. Of koning David die Bathsheba ziet en hij verlangt ernaar. Opnieuw die zonde. Je ziet het en je wil het. Het is een refrein die zich herhaalt. En Jezebel, de vrouw van koning Ahab, zegt aan hem, ben jij niet de koning van Israël? Wat hindert jou om het te pakken? Je hebt toch de macht als koning om het te pakken? Waarom dan niet die macht gebruiken om te pakken wat je wil hebben? En zij zorgt ervoor dan dat Nabot vermoord is. En dan, zegt ze in vers 15, sta op, neem jouw wijngaard in bezit. En wat doet die woorden jou denken? God die zegt aan zijn volk, sta op, neem het beloofde land in bezit dat ik gegeven heb. Dus het is een verwijzing naar de mens die de taak van God, of de taak als heerster van God, misbruikt. Het is een misbruik van macht. Hier zien we zonde voor wat het is. Het is een misbruik van die verantwoordelijkheid als beelddrager van God om te heersen volgens Gods gerechtigheid. Het is een misbruik van macht. Jezus werd geconfronteerd met juist dezelfde test. Toen hij in de woestijn was, kwam de Satan tot hem toe en zei aan hem, ik geef jou heerschappij over deze wereld als je voor mij neerbuigt. Wat was de verleiding? Om te heersen zonder te lijden. Koning te worden zonder het kruis. Dat was de verleiding voor Jezus. En keer op keer zien we dat Jezus die verleiding niet ingaat. Want men wil hem koning maken. Maar op een menselijke manier. Een manier van macht te pakken. In plaats van te wachten tot God het geeft. En de test voor Jezus was, zoals elke koning, zullen ze heersen volgens Gods manier, of zullen ze macht proberen te grijpen op hun eigen manier? En Gods manier voor Jezus was een weg van lijden. Jezus volgde die weg helemaal tot aan het einde. Hij heeft de beker van Gods toorn gedronken tot het laatste gedeelte. En daarvoor ontving Jezus zijn koningschap. Als hij gegrepen had voor die macht op een menselijke manier, als hij in is gegaan op die verleiding, dan was het geen echte koningschap. Dan was het een nep koningschap. De duivel was hem aan het bedriegen. Het was geen echte koningschap. Maar juist omwille van Jezus zijn gehoorzaamheid heeft hij de echte koningschap van God ontvangen. En hij heeft, zoals een mens zou eigenlijk moeten doen, getoond wat het betekent om te heersen volgens Gods visie. Dus Jezus heeft die opdracht als beelddrager van God werkelijk vervuld. Hij is de enige mens die de test heeft kunnen doorstaan. De enige ideale mens, de enige koning die voldoet aan de verwachtingen van Psalm 72. Nu, we zouden het verhaal kunnen eindigen hier, en het eindigt heel mooi. Hè? Jezus is de perfecte koning. Hij heeft getoond wat het is om mens te zijn. Psalm 72 is nu in vervulling gekomen. Jezus is de koning die we allemaal hadden voor gewacht. Maar dat is niet het einde. Het is niet genoeg voor God. Nee, God in zijn liefde en goedheid wil dat elk mens opnieuw die verantwoordelijkheid als zijn beelddrager kan vervullen. Hij wil het beeld in ieder van ons herstellen. Nu, het klinkt misschien een beetje raar, maar wij als mensen zijn, het is misschien een beetje cheesy cliché, wij als mensen zijn geboren om te heersen. Wij zijn geboren om te heersen, maar niet te heersen volgens het voorbeeld van Adam of Ahab, maar volgens het voorbeeld van Jezus. In hem zien we wat het betekent om mens te zijn, om te heersen volgens Gods gerechtigheid. En de grote mysterie is dat door de Heilige Geest die werkzaam was in Jezus en die ook nu in ons leeft, is dat beeld van de ideale mens nu ook binnen bereik voor ieder van ons. Ieder van ons kan dat beeld in Psalm 72 ook vervullen door Jezus en door de Heilige Geest die in ons woont. Dus ik wil opnieuw de vraag stellen, wat houdt het in om een beelddrager te zijn van God volgens Psalm 72? Hoe mogen wij heersen volgens zijn gerechtigheid? Wat is onze taakomschrijving? Als mensen geschapen in het beeld van God, die nu die kracht hebben door Jezus en de Heilige Geest. Wat is het niet hetzelfde als voor de koning van Israël? Kom op voor de zwakken. Doet recht aan iedereen. Deel in de lasten van de gebrokenen. Wie zijn de zwakken in jouw omgeving? Misschien is het iemand op werk die niemand mee wil spreken. Iemand die moeilijk doet, of wat dan ook. Misschien is het een vreemdeling die enkele huizen verder woont van jou. Hoe kan jij recht doen in jouw omgeving? Alvast betekent dat we iedereen gelijk moeten behandelen. Maar wat is jouw reactie als je onrecht ziet gebeuren? En er is veel onrecht in de wereld. En eigenlijk, als ik het zie, voel ik onmiddellijk van, ja, maar wat voor verschil kan ik maken? Ik ben maar één persoon. En dan leg ik dat zo een beetje aan de kant. En denk ik, ja, die gevoelens die ik heb, ik weet niet wat daarmee te doen. Maar ik denk, het begint dat we ons hart moeten openmaken voor die gevoelens van frustratie. Daarmee begint het. Als we onrecht zien, en we hebben gevoelens van frustratie en pijn, dat is goed. Dat is gezond. We moeten die gevoelens niet negeren. Dat zijn goede gevoelens. Maar dan is de vraag, wat doen we met die gevoelens? En ik denk dat de tweede stap daar is gebed. We gaan naar God met die gevoelens. En we vragen aan God, wat is mijn rol? Wat kan ik doen? Klein ik, die één persoon maar ben. Wat kan ik doen? Hoe kan ik opkomen tegen onrecht? Hoe kan ik Gods gerechtigheid toch een klein beetje waarmaken in mijn omgeving? Hoe kan ik mijn gaven, mijn tijd, mijn energie, mijn geld die God mij gegeven heeft, gebruiken. Als we beseffen hoeveel dat we hebben, dan is het misschien ook al een eerste stap. Gods gerechtigheid. Als beelddragers van God, als zijn vertegenwoordigers hier op aarde, dat moet onze core business zijn. Gods gerechtigheid. En ik bedoel niet alleen liefdadigheidsacties of wat dan ook. Dat is deel ervan. Maar het gaat om Gods heerschappij. Gods heerschappij. De wereld zoals God het wil. C.S. Lewis, de bekende auteur van de Narnia-boeken, heeft dit goed begrepen, denk ik. Want hij eindigt zijn boek The Lion, the Witch and the Wardrobe, of in het vertaald naar het Nederlands, Het betoverde land achter de kleerkast. Ik vind The Lion, the Witch and the Wardrobe toch heeft meer een klank, maar goed. Met een beeld. Hij eindigt het boek met een beeld. En ik wil dat beeld even tonen, Nick. Het is het beeld van Peter, Susan, Edmund en Lucy, die elk op een troon met een kroon op hun hoofd. Dat is hoe dat boek eindigt. Peter, Susan, Edmund, Lucy, de mens, met een kroon op hun hoofd en zittend op een troon. En er heerst vrede in het land. Dat is het ideaalbeeld van Psalm 72. Dat is shalom. En de komst van Jezus heeft dit dichterbij gebracht. Dus ik wil eindigen met de vraag, ga jij op jouw troon gaan zitten? Ga je jouw verantwoordelijkheid als mens opnemen? Als beelddrager van God, vertegenwoordiger van God hier op aarde? Ga je van hier heen gaan met het besef dat je geroepen bent om te heersen als vertegenwoordiger van God hier op aarde? Maar ga je dit doen volgens het voorbeeld van Jezus, die niet de macht heeft misbruikt, maar met alle nederigheid en gehoorzaamheid Gods weg volgde en niet zijn eigen weg? Ga je handelen volgens Gods gerechtigheid? Ga je de zwakken beschermen? Ga je de armen verlossen? Ga je recht doen aan de onderdrukten? Laten we afsluiten met het gebed. Heere God, u schiep ieder van ons, ieder persoon hier aanwezig, ieder persoon hier op aarde is geschapen in uw beeld. Heer, we moeten daar al stil bij staan, want het is zo fundamenteel hoe u de mens ziet, hoe u ons ziet. Het is iets moois, het is prachtig, het geeft ons waarde. Het betekent dat we anderen aan onszelf kunnen liefhebben. Maar tegelijkertijd is het ook een verantwoordelijkheid. En Heer, we moeten toch toegeven dat we erin regelmatig falen. Dat wij niet tegemoetkomen aan de verwachtingen van wat het betekent om een mens te zijn, geschapen in uw beeld. Heer, wij belijden onze zonden. Wij belijden het feit dat wanneer er onrecht gebeurt, zelfs al zijn wij niet de oorzaak van dat onrecht, dat we toch medeplichtig zijn door onze onverschilligheid. Vergeef het ons, Heer. Maar tegelijkertijd hebben wij hoop en wij danken u voor die hoop, omdat u in ons leeft. En u herstelt uw beeld in ons. Ik bid dat u ieder van ons wilt helpen om iedere dag te handelen volgens uw gerechtigheid. Toon ons wat het betekent om ons in te zetten voor dat doel. Toon ons wat het betekent, ieder van ons, in onze eigen manier, in onze eigen omgeving, met onze eigen familie, eigen werk, eigen situatie, wat het betekent om mens te zijn, om te heersen volgens uw gerechtigheid. En Heer, geef ons de kracht om gehoorzaam te zijn, zoals uw Zoon gehoorzaam was, tot op het laatste. In Jezus' naam. Amen.
De laatste lied die we gaan zingen, ik had bewust gekozen, omdat ik wist dat het ging heel goed passen bij Davids preek. Maar ik weet, als ik zing, dan ik let meestal op de melodie in plaats van de woorden. Dus voordat wij het zingen, we gaan gewoon een keer de woorden lezen. Niet luidop, gewoon in je hoofd. Kijken naar de woorden. Voordat wij beginnen zingen, want de woorden zijn echt prachtig en passen perfect bij Davids preek. Zoals we kunnen gewoon door de dia's gaan, zodat mensen de woorden kunnen lezen voordat we beginnen met zingen.
Kom fast der Liebe sein, thank you.
Zo, we zijn bijna aan het einde van de dienst. En ik wil je ook bedanken, David, voor uw woord tot inspiratie. En dat doet mij denken toen ik voor de eerste keer naar de Bijbelstudie ging. Ik heb dat al zo vaak gezegd. Dat er twee dingen zijn die mij toen opkwamen toen ik daar zat. Ik moet eerlijk zeggen, ik verstond er niet veel van. Maar twee dingen, het was alleen dat de stem van God, of hoe moet ik het noemen, mij dat openbaart. Ten eerste, het is de waarheid. En ten tweede, wat kost mij dat? En ik denk, als we naar de boodschap van David ook ons weer bewust zijn geworden, dat christen zijn niet zomaar iets is. Ik spreek graag van genade en we zijn dankbaar voor de genade. Maar het vraagt ons ook iets van inspanning. En ik dank u om dat nogmaals te benadrukken, maar soms vergeten we dat. Of doen we gewoon voort. Dan wil ik ook het lofprijsteam echt bedanken. Ik vond het echt een mooie dienst. Ook de liederen. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. We vergeten dat vaak van te melden, maar die mensen doen toch een inspanning. Hè? Elke week of om de twee weken komen repeteren, spelen. We vergeten dat soms. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er echt van genoten. Ik ben al dankbaar dat we als gemeente kunnen samenkomen. Ik vind dat heerlijk dat we kunnen samen zingen. Oké, thuis is het ook leuk. En je kunt ook liederen afspelen, maar het is toch anders als we dat samen kunnen doen. Bedankt daarvoor. Zo, dan wil ik nog twee dingen zeggen en dan ga ik het woord geven aan Peter en Christine. Dat is namelijk het volgende. We hebben over 14 dagen of 3 weken al gehoord van Robert Blondeel van de waterpompen. En als raad hadden we gedacht van 3 pompen te kopen, als gemeente. Dat is €900, dat is misschien veel geld. Maar ik denk, we hebben als gemeente of als raad beslist dat dat kan. Alleen vragen we jullie goedkeuring daarvoor. Als jullie zeggen nee, we vinden dat te veel, 1 of 2. Maar we hebben gehoord het getuigenis van Robert. Dus ik denk dat het maar normaal is dat wij als gemeente, en we hebben het geld, dat we daar iets voor doen of terug doen en kunnen investeren. Dat is ook al een daad van liefdadigheid dat we doen. Dus als er opmerkingen zijn, laat het gerust naar ons horen. Zo niet, dan krijgt Thomas de opdracht om 3 pompen aan te kopen. Zo, dan wil ik ook nog zeggen dat er morgenavond bidstonde is. We gaan de bidstonde zolang dat het kan nog laten doorgaan. Ik denk de ouderen gaan het een beetje laten afweten. Hè. Ze zijn natuurlijk een beetje voorzichtig. En ik denk daarbij een oproep aan de jonge mensen om ons te vervoegen in de bidstonde. Dus morgen bidstonde om 19:30. Ja. Oké, dan ga ik afsluiten en dan wil ik Peter en Christine naar voren roepen. Vader, we danken u, Heere, dat wij samen mogen komen en dat we alle eer en alle glorie aan u mochten geven. Dat we dankbaar mogen zijn, Heer, welk een voorrecht het is om als broeders en zusters samen te komen voor die almachtige God. En dat we mogen beseffen welke geweldige toekomst we hebben in u, Heer. Leer ons inderdaad, Heer, door uw Heilige Geest onze verantwoordelijkheid op te nemen en te zien waar wij kunnen heersen. Onder uw naam, Heer. En we danken u, Heer, voor die gelegenheid die ons weer heeft elke dag opnieuw. Leer het ons, Heere, om uw wil te zien in onze levens. We danken u. En ik wil u ook bijzonder nog Peter en Christine voor uw troon brengen, Heer. Heere, jarenlange inzet in de gemeente die inderdaad de gemeente hebben doen leven, doen draaien. Heer, u kent de vele uren, de vele vergaderingen en alles wat erbij komt, Heere. Dank u wel dat mensen zich inzetten voor uw koninkrijk, Heer. En dat we daarin ook een voorbeeld mogen aannemen. Heere, dank u wel. Zegent ze hen, ook voor hun gezin, Heere, bidden we om uw zegen, omdat het hun goed zal gaan, Heer. Omdat u inderdaad uw liefde aan hem verder openbaart in de nieuwe taken die ze in zich zullen opnemen. Heere, dank u wel voor uw genade voor ons allen, Heer. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen. Zo, Peter en Christine.
Goedemorgen iedereen. Ja, we hebben uiteindelijk toch besloten om lid te worden van de VG in Oudenaarde. Vermits we ook verhuisd zijn naar die streek. En daar willen we toch graag iets bij zeggen als we nu zo hier staan. Het is een stukje afscheid nemen, maar niet definitief. Ik kom volgende maand al spreken. Ik ben ingeroosterd voor volgende maand. En we komen uiteraard nog wel een keer op bezoek. Onze kinderen wonen ook in de buurt. Of toch drie van de, bijna allemaal, maar goed, drie van de vier toch. Misschien ga je je afvragen waarom nu pas afscheid, waarom nu pas de overgang. Nu, ik ben nog 3 jaar oudste geweest nadat we verhuisd waren. En dan hebben we gedacht, 2 jaar terug dachten wij, we gaan waarschijnlijk wel lid blijven. Maar goed, uiteindelijk blijkt dan toch dat het beter is om die overstap te maken. We hebben eigenlijk 2 jaar geleden bewust ruimte gegeven aan de 3 nieuwe oudsten. Ik was 20 jaar oudste geweest, dag op dag, dat is een beetje vreemd. we hebben toen gezegd, ja, ik ga echt alle ruimte geven, mij wat terugtrekken. Het VG-bestuur had mij ook gevraagd om een aantal gemeentes te bezoeken. Dus in die zin, die twee dingen kwamen samen. En zijn we eigenlijk langzaam losgeweekt, als het ware, van de gemeente hier. En we hebben toen gebeden, afgelopen maanden ook. We hebben Gods wil gezocht. En uiteindelijk hebben we gezegd, het lijkt ons beter om de overstap te maken. De afstand is er toch. We hebben minder contact, uiteraard. En we vinden het ook belangrijk om zo dicht mogelijk bij de gemeente te wonen of te gaan, naar de gemeente te gaan waar je dichtbij woont. Is toch altijd een voordeel, ook als je contacten hebt met mensen in de buurt. We hebben contacten met de buren. Dus ja, als we dan zeggen, ja, kom mee naar Kortrijk, is een beetje ver, terwijl Oudenaarde is op een dikke 5 minuten fietsen. Maar we hebben een bijzondere tijd gehad. 23 jaar geleden zijn we verhuisd. Ik begon toen les te geven in de school met de Bijbel hier in Kortrijk. En we voelden ons eigenlijk direct thuis. We zaten nog in het oude gebouw. Op dat moment waren er wat renovatiewerken bezig, denk schilderwerken en zo, voor het 75-jarig bestaan van de kerk toen. En we zaten allemaal van voor in de living. Kleine ruimte, als sardinen in een blik. We konden er nog net bij met onze 4 kinderen. Febe was toen nog een babytje, zoals u zich herinnert, wellicht. En we hebben daar eigenlijk, van in het begin zaten we dicht bij elkaar, kwamen we dicht bij elkaar, letterlijk en figuurlijk. En er was een warme band. We voelden ons echt direct thuis, alsof we al jaren in de gemeente waren. En we kijken eigenlijk met veel vreugde terug op die jaren, met heel veel warme vriendschappen en heel veel fijne momenten. Er waren ook moeilijke en droevige momenten. Het was soms, mensen waren ziek, soms afscheid nemen van mensen ook. Maar juist op die momenten hebben we altijd weer gezien, de gemeente heeft elkaar bemoedigd, juist ook doorheen de dalen. En in een dal, ja, als je in een dal zit, moet je omhoog kijken, hè? Waar moet ik naartoe? En dan keken we samen omhoog en hebben we Gods liefde, kracht en genade mogen ervaren. Er waren ook heel veel fijne en grappige momenten. Ik denk aan Georgette, hè? De dopen waren altijd speciale momenten. Georgette zou gedoopt worden en we gaven uitleg, zoals we bij iedereen deden. En we zeiden, ja, kies maar een lied, je lievelingslied. We gaan het dan zingen als je in het water bent. En Georgette schoot toch wel een beetje in paniek. Maar ze dacht, oela, als ik dus in het water ben, wordt dat lied gezongen. Als ik in het water, helemaal onder water, moet ik zeggen. Als ik onder water ben, wordt dat lied gezongen. Dus ze had het niet goed begrepen. En ze dacht, nee, dat haal ik niet. Dus toen hadden we echt wel plezier. Dus ze was echt even in paniek. Maar we hebben haar kunnen geruststellen. Nee, het was als ze uit het water terug omhoog kwam natuurlijk. En dat we dan dat lied zouden zingen. Het was eigenlijk wel heel grappig op dat moment. En we zijn dat nooit vergeten. Een paar keer opgehaald. We hadden de dopen. We hadden de kerstfeesten, de paasfeesten. De gemeenteweekends hebben we gehad. Een paar. We hebben uitstappen gehad. Maar ook de gewone ontmoetingsmomenten in de kringen. De studies die we hadden. Discipelschapsgroepen die we hebben gehad. We zijn 2 jaar op weg gegaan. Iedere keer met een groep. Waren hele diepgaande momenten. We leerden elkaar kennen. En vooral ook uiteraard doorheen vele persoonlijke gesprekken. De bezoeken die we toch bij elkaar deden. Het was een goede tijd. We kijken met veel dankbaarheid terug. Christine gaat ook een kort stukje zeggen. Dank.
Ja, wat hebben we geleerd? Jeroen Meus, die zegt dat altijd. Ik vind dat altijd een goeie. Hij zo bedacht deze week toch van wat hebben wij geleerd in al die jaren? Het is Piet Huizen. Ja. Het is iets met koken, ja. Maar in ieder geval, het is wel goed om dat te bedenken. Wat heb ik geleerd? Ik ga je leven overdenken. En ik heb jaren mogen zaaien in de kinderharten. Ik heb dat van ganse harten gedaan. Maar het is God die doet groeien. En daar bid ik ook voor. Ik heb ook jaren mogen deel uitmaken van de muziekgroep. En er was daardoor vriendschap en vreugde. Ja. Bernard, je bent de enige die nog van de muziekgroep is hier momenteel. Maar ik ben blij dat toch de muziekgroep verder gaat. En de vreugde die we hadden met elkaar en ook het geduld met elkaar. En samen God aanbidden, dat heeft ook mijn relatie met God doen groeien. En ik wil de muziekgroep of ook Bernard daar danken, maar ook de gemeente, dat we dat samen mochten doen. Er is geen enkele gemeente volmaakt. En aangezien ik hier ben, wij maakten er ook deel van uit. Wij ook zeker niet. Maar God heeft toch dat zo bijzonder goed bedacht, dat wij op die manier met onvolmaakte mensen van allerlei slag en soort een levend lichaam uitmaken. En wat ik heel goed, of misschien soms te laat, leerde, was het belangrijkste is liefde. Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, als je liefde hebt onder elkaar. En dat hebben wij dankzij jullie allemaal mogen leren. En voor de dingen die we fout hebben gedaan, dingen die we fout hebben ingeschat misschien, of sommigen van jullie gekwetst hebben, of teleurgesteld hebben, vragen wij ook vergeving. Maar de dankbaarheid naar de Heer en naar jullie overheerst.
Ja, we zijn heel dankbaar voor veel dingen. We zijn ook de Heer erg dankbaar voor 3 nieuwe oudsten. Stefan, Jan en Thomas, ik zie ze echt als een team werken. Het is heel bijzonder dat God deze 3 mensen geschonken heeft. En ook de diakenen uiteraard die hen assisteren. Ik wil echt vragen, bid veel voor hen. Het is zo cruciaal dat er veel gebeden wordt voor de leiding van de gemeente. Bemoedig hen ook, werk samen met hen. En ik wil jullie ook vragen om te blijven groeien in discipelschap. Er is eigenlijk meer tijd in corona. Meer tijd om het woord te lezen. Meer tijd om een keer te luisteren naar een studie. Meer tijd om te bidden. Om heel dicht bij God te zijn. Wees geen kerkganger. Ik heb ooit eens gehoord de definitie van een kerkganger. Weten jullie dat? Dat is iemand die op zondag naar de kerk gaat en verder zijn eigen gang gaat. Ja, dat kwam al binnen bij mij. Ja, we zijn geen kerkgangers. Nee, we zijn discipelen van de Heer Jezus de hele week. En maak ook discipelen. Ik ben zo bepaald bij de coronatijd. Zoveel mensen zitten in eenzaamheid, kennen de Heer ook niet. Dus je kunt hen al vertellen, ze kunnen al tot bekering komen door je getuigenis. Maar je kunt ze dan ook verder helpen in hun geloof. En ook anderen in de gemeente. Jij hebt dingen geleerd, je mag het doorgeven aan anderen. Ja, help elkaar om te groeien in discipelschap. Zo belangrijk. En laat ons echt wegen zoeken. We hebben vanmorgen een prachtige preek gehoord. Ja, ik denk juist ook in deze coronatijd heel veel eenzaamheid bij veel mensen. Zeker als ze alleen wonen. Dus laat ons de kansen aangrijpen om mensen te vertellen van zijn liefde. En van de redding in de Heer Jezus. We willen jullie heel graag bedanken voor jullie medeleven, vriendschap, heel veel liefde, geduld, de samenwerking met elkaar in Gods Koninkrijk tot zijn eer. We hebben heel veel geleerd van jullie en ook door jullie. En we nemen heel veel warme herinneringen mee in ons hart. En jullie zijn uiteraard altijd van harte welkom bij ons, na corona, voor een potje koffie. Maar ook nu al tijdens corona, als je zegt, ja, goh, ik wil toch een keer een paar dagen even eruit. even een andere omgeving. We hebben hele veilige studio's. Iedereen zit apart in zijn studio. Dus het is helemaal coronaproof. Dus van harte welkom. Er zijn er al verschillende geweest, ook voor het themaweekend. Maar je kunt ook persoonlijk komen. Of misschien met een paar en elk een studio huren. Dus van harte welkom. Ook om een keer langs te komen en binnen te springen. Maar wij komen ook nog, uiteraard, zoals gezegd. Dank je wel voor alles. En, we gaan nog een klein presentje, een klein cadeautje.
Ja, ik had eigenlijk hier heel graag gestaan met mijn frietpot. En, want we hebben zo dikwijls geen maaltijden gehad en dat was altijd fijn en dat kan nu niet met corona. Maar ik vond de preek fantastisch en ik dacht, er is iets wat we erbij kunnen doen bij die preek en wat we meegenomen hebben en dat is, wij zijn het zout van de aarde. En we hebben voor iedereen een zoutvatje mee en het is niet de bedoeling dat dat zout en dat zoutvatje blijft. Ja, als je misschien vandaag een frietje eet, gebruik dit zoutvatje om zout op te doen, maar herinner u eraan dat zout, wij zijn het zout, wij moeten niet blijven zitten op onze stoel. Wij moeten en mogen uitgaan. We hebben een hoopvolle boodschap. Wij weten, de toekomst is verzekerd als je de Heer kent. Ik heb een groot zoutvat mee voor hier in de kerk te laten. Ik hoop dat er nog frietjes kunnen gegeten worden. Misschien komen we er zelf nog een keer bakken, wie weet. Ik zou dat heel graag doen. Maar in ieder geval, het zoutvat staat al klaar. Maar laat straks geven aan iedereen een zoutvatje en denk eraan, wees het zout der aarde. In aansluiting op de preek van David is het een nadenkertje. God zegen jullie.
Jullie krijgen ook nog een rode roos, die heb je zien staan. Rood, kleur van de liefde, onze liefde voor jullie, drukken we daarmee een klein beetje uit. Kunnen we het ook geven terwijl dat je zit? Dat is misschien nog iets makkelijker. Zullen we het zo doen? Misschien wel iets simpeler.
Eén keer dat iedereen zijn cadeautje heeft gekregen, ga ik nog bidden voor Peter en Christine. Oké. Ik ben blij dat ik mag bidden voor jullie, want ik heb ook, we hebben samen gewerkt voor een tijdje.
Ja, absoluut.
Ik heb veel geleerd van u.
Ik ook van jou.
Dus ik ben blij dat ik nu kan bidden voor jullie.
Ja.
Hemelse Vader, wij danken u voor Peter en Christine. Wij danken u voor al die jaren van inzet en trouwe leiding, trouwe dienst dat ze hebben getoond aan u, aan uw gemeente. Heer, wij zijn dankbaar. Wij danken u dat wij als de pottenbakker hebben gezegend mogen zijn door hun inbreng en hun leiding. En Heer, wij willen blijven bidden voor hen. Als ze nu een volgende fase van het leven ingaan, een andere gemeente, ik weet het niet, misschien andere taken. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u hen nabij staan? Heer, wilt u uw trouw verder bewijzen naar hen toe? Mogen ze iedere dag opnieuw uw trouw ervaren in hun persoonlijk leven? En Heer, we zegenen hen in uw naam. Amen.
Dankjewel.